Canto 11, hoofdstuk 22. Prakriti en Purusha, de natuur en de genieter. Sri Uddhava zei: O Heer van het universum, hoeveel basiselementen, tattva's van de schepping zijn er opgesomd door de zieners? O meester, ik hoorde je spreken over 28 basiselementen. Sommigen zeggen dat het er 26 zijn. Anderen spreken van 25 of van 7, sommigen hebben het over 9, sommigen over 4 en anderen over 11 elementen, terwijl weer anderen melding maken van 16, 17 of 13 elementen. O eeuwige Allerhoogste, zou je ons alsjeblieft kunnen uitleggen wat de wijzen, die zich zo verschillend uitdrukken met de berekeningen van hun indelingen, daarmee voor ogen hebben? De Allerhoogste Heer zei: Met hen, die elementen alomtegenwoordig, spreken de Brahmanen zoals het ze uitkomt. Wat zou er per slot van rekening voor degenen die de sluier van mijn Maya hebben opgeheven, nu moeilijk te beweren zijn? Het is niet zoals jij het zegt, het is zoals ik het zeg. Dat is wat mijn onoverkomelijke begoochelende energieën doen met hen die argumenteren over oorzaken. Omdat mijn energieën op elkaar inwerken, ontstaan er meningsverschillen onder hen die dat onderwerp van de oorzakelijkheid bespreken. Maar als men vrede vindt in het beheersen van zijn zinnen, komt er een einde aan het meningsverschil en houdt het argumenteren op. Men bereikt de ware aard van de Allerhoogste Geest, Atma Tattva. Omdat de verschillende subtiele en grofstoffelijke elementen elkaar wederzijds doordringen, o beste onder de mannen, wil een spreker een gepaste beschrijving geven met een opsomming van oorzaken en gevolgen. Met ieder van die indelingen verwijst elk element naar de andere elementen. Of het er nu is als een oorzaak of gevolg, als je één element ziet zoals de ether, zie je ook al de andere elementen waar dat element deel van uitmaakt. Onderscheid, zoals vernomen uit de mond van een ieder die zich wil bezinnen wat betreft oorzaak en gevolg, aanvaarden we als gezaghebbend, als dat verschil tot stand kwam op basis van een samenhangende redenering. Een persoon zit vast aan een eeuwige onwetendheid en kan niet uit zichzelf weten wat zelfverwerkelijking inhoudt. Die kennis ontleent hij aan iemand anders, bekend met de absolute waarheid. Er bestaat in deze kennis, die hoort bij de kwaliteit goedheid van de materiële natuur, niet het geringste verschil tussen Purusha, het opperwezen, de ziel, de eigenlijke persoon, en Ishvara, de Heer. Dat dat anders zou zijn, is een zinloos hersenspinsel. De basiskwaliteiten van goedheid, hartstocht en onwetendheid, als respectievelijk de oorzaken van behoud, schepping en vernietiging, houden elkaar in evenwicht in de materiële natuur, prakriti, maar heersen niet over de ziel. In deze wereld is de geaardheid goedheid van kennis licht, de geaardheid hartstocht van vruchtdragende arbeid, karma, en de geaardheid onwetendheid is van een gebrek aan wijsheid. De interactie van de geaardheden wordt de tijd genoemd en de combinatie van hun natuurlijke aard, swabhava, vormt de draad, de leidraad, symbolisch gedragen door de eerste drie varna's. De oorspronkelijke persoon, Purusha, de primaire substantie, Prakriti, de elementaire natuur, de zichtbare manifestatie, Mahatattva, het grote principe, de vereenzelviging met de vorm Ahankara, vals ego, de ether, de lucht, het vuur, het water en de aarde, vormen aldus de 9 elementen van de schepping waar ik naar verwees. Horen, aanraken, zien, ruiken en proeven zijn de 5 zintuigen waarmee kennis wordt vergaard. Het spraakorgaan, de handen, de geslachtsdelen, de anus en de benen staan voor hun werking, o mijn beste, en de geest is er voor hen beiden. Geluiden, tactiele kwaliteiten, smaken, geuren en vormen of kleuren zijn de categorieën van de zinsobjecten. En de spraak, het vervaardigen, het uitscheiden via anus en genitaliën en het voortbewegen zijn de functies die door hen gedekt worden. In het begin van de schepping is de Purusha onbetrokken getuige van de materiële natuur van dit universum. het universum, dat door de werking van sattva en de andere geaardheden de vorm aanneemt van de grofstoffelijke manifestaties en meer subtiele oorzaken. Al de elementen van de zichtbare manifestatie van het mahatattva en wat erbij hoort, die hun vermogens verwierven omdat de blik van de Heer, de oorspronkelijke persoon, op hen rustte, ondergaan transformatie en vormen, vermengd dankzij de kracht van de natuur, het eivormige universum. Met de 5 materiële elementen, beginnend met de ether enerzijds en de individuele kenner, de jiva, en de opperziel, het paramatma, anderzijds, spreken we van 7 samenstellende elementen als de grondslag voor de vorming van het lichaam, de zinnen en de levensadem. Uitgaande van 6 elementen spreekt men van de bovenzinnelijke persoon als het 6e element, verbonden met de 5 materiële elementen, de elementen die hij eerst projecteerde als zijn schepping en er vervolgens in binnen ging. Als men het heeft over 4 elementen, ontstaan het vuur, het water en de aarde uit het oorspronkelijke zelf. Door deze elementen is er dan het zichtbare resultaat van deze kosmos. Er 17 tellend is er de overweging van de 5 grofstoffelijke elementen, de 5 zinnen en hun 5 voorwerpen, samen met de ene geest en de ziel als het 17e element. Op dezelfde manier rekenend met 16 elementen, stelt men de ziel gelijk aan de geest. Met 13 elementen zijn er de 5 grofstoffelijke elementen, de 5 zinnen, de geest en de individuele en allerhoogste ziel. Tel je er 11, dan heeft men het over de ziel, de grofstoffelijke elementen en de zinnen. Met de 8 natuurlijke elementen, de 5 grofstoffelijke, de geest, de intelligentie en het valse ego, en de purusha, de oorspronkelijke persoon, heeft men er vervolgens 9. Aldus werden de verschillende opsommingen van de tattva-elementen bedacht door de zieners, allen logisch onderbouwd met rationele argumenten. Bij de wijzen is er geen gebrek aan helderheid. Sri Uddhava zei, omdat zowel de natuur als de genieter, Prakriti en Purusha, ondanks dat ze fundamenteel verschillend zijn, elkaar wederzijds omvatten, o Krishna, lijkt er geen verschil tussen hen te bestaan. Men ziet de ziel in de materiële natuur en de natuur in de ziel. Alsjeblieft, o lotusoogige, alwetende en eigenlijke expert in het redeneren, maak met je woorden een einde aan de grote twijfel in mijn hart. De levende wezens ontvangen van jou de kennis die ze door de macht van jouw uitwendige illusie weer kwijtraken. Alleen jij begrijpt de ware aard van jouw begoochelend vermogen en niemand anders. De Allerhoogste Heer zei, Prakriti en Purusha, de natuur en de genieter, verschillen volkomen van elkaar, o beste van alle personen. Deze schepping, Prakriti, is onderhevig aan transformatie als gevolg van de interactie van de guna's. Mijn beste, de begoochelende energie, bestaande uit de 3 geaardheden, zorgt middels die basiskwaliteiten voor een veelvoud aan combinaties en mentaliteiten. Deze veranderlijke natuur, gebaseerd op de guna's, is er in 3 soorten. Eén heet Adiatma, de volgende Adidaiva en een andere Adibhuta. In deze wereld scheppen je gezichtsvermogen, Adiatma, zoals veroorzaakt door jezelf, dat wat je ziet, Adibhuta, zoals veroorzaakt door anderen, en het licht erop, Adidaiva, zoals veroorzaakt door de natuur, elkaars perfectie met de zon onafhankelijk in de hemel. Zo ook treedt de superziel, de oorspronkelijke oorzaak los van deze 3 aspecten, vanuit zijn eigen bewuste ervaring op als de perfectie van alles wat tot stand kwam. Behalve voor de ogen geldt datzelfde drievoudige ook voor de tastzin en wat men daarmee ervaart, het gehoor en wat men hoort, de tong en waar die mee bezig is, de neus en wat er te ruiken valt en het bewustzijn samen met wat daar zo bij hoort. De onrust van de geaardheden vindt plaats op basis van de oereter en leidt tot veranderingen, ofwel pradana vormt de oorzaak van tijdverschijnselen. Het principe van het intellect, mahatattva, wekt daardoor een vals ik-besef op, dat de oorzaak is van drie verschillende vormen van begoocheling. Emotie, vaikarika, onwetendheid, tamasa en zinsgenot, aindriya. De volle kennis van de superziel ontberend, zegt men dingen als dit is werkelijk en dat niet, met de discussie gericht op materiële dualiteiten. Hoewel zinloos zullen dergelijke speculaties niet ophouden, zolang personen hun aandacht hebben afgekeerd van mij, hun ware toevlucht. Sri Uddhava zei: hoe nemen zij wiens geesten zijn afgeleid van jou door de baatzuchtige handelingen die ze verrichten, o meester, hogere en lagere materiële lichamen aan en geven ze die weer op? Alsjeblieft, Govinda, leg me uit wat voor hen die niet zo spiritueel zijn lastig te begrijpen is, omdat ze, hoofdzakelijk met de kennis van deze wereld, misleid werden. De Allerhoogste Heer zei: de geest van de mens, bepaald door zijn baatzuchtig handelen, is gebonden aan de vijf zintuigen. Reizend van de ene wereld naar de volgende, volgt de ziel, die een afzonderlijk bestaan heeft, die geest. De geest, die zich naar gelang het karma steeds bezint, komt tot stand op basis van wat via de zinnen wordt gezien of gehoord, maar bewegingloos, wegstervend van die zinsobjecten, gaat dan de herinnering aan dat leven verloren. Deze complete vergeetachtigheid van het levende wezen, waarin het zich niet meer een zelf herinnert dat om een of andere reden in beslag werd genomen door de voorwerpen van de zintuigen, is wat men de dood noemt. O man van liefdadigheid, wat men een geboorte noemt, is de volledige identificatie van een persoon met het lichaam dat hij aannam, zoals wat men in een droom doet of als men fantaseert. En net zoals men in een droom of een fantasie zich niet een voorgaande droom of fantasie herinnert, denkt men ook niet dat men een voorgaand bestaan zou hebben gehad. Vanwege de schepping van deze zinstoevlucht, dit lichaam, doet zich een drievoudig idee voor dat men van een hoge, middelmatige of lage geboorte zou zijn, wat betreft de aangenomen gedaante. Dit brengt de persoon ertoe te geloven in een uitwendige dualiteit die ook innerlijk wordt aangetroffen, alsof men het leven schenkt aan slecht nageslacht. Mijn beste, geschapen lichamen vinden voortdurend hun bestaan en einde als gevolg van de tijd, de onzichtbare stroom niet te zien vanwege haar subtiliteit. De levensduur, de omstandigheden en zo meer van alle geschapen wezens worden erdoor bepaald, net zoals de vlam van een kaars, de stroom van een rivier of de vruchten van een boom dat zijn. Men heeft het bij het verkeerde eind als men zegt: dit licht staat gelijk aan de lamp en deze stroom water staat gelijk aan de rivier. Zo is het ook fout om te zeggen: dit menselijke lichaam staat gelijk aan de persoon. Het is een manier van redeneren waarmee mensen hun leven vergooien. In feite neemt deze persoon niet zijn geboorte uit het zaad van zijn eigen handelingen, noch komt hij te sterven. Hij is onsterfelijk en is enkel door illusie verenigd met dit lichaam, zoals vuur dat is met hout. Bevruchting, ontwikkeling in de baarmoeder, geboorte, kleutertijd, kindertijd, jeugd, middelbare leeftijd, ouderdom en dood vormen de 9 stadia van het lichaam. Deze superieure of inferieure lichamelijke condities, die men te danken heeft aan zijn motieven van karmische wedergeboorte, aanvaardt een ziel als hem eigen vanwege zijn gebondenheid aan de geaardheden. Maar soms slaagt hij erin, bij de genade van de Heer, met de nodige inspanning in de yoga, afstand van ze te nemen. Door de geboorte van zijn nageslacht en de dood van zijn voorvaderen kan iemand de waarheid gaan inzien van zijn eigen leven. Hij, die de kenmerken van deze tweeledigheid goed begrijpt en weet dat hij de continuerende ziel is, is niet langer ontvankelijk voor dit ontstaan en vergaan van de dingen. Iemand bekend met het zaad en de wasdom van een boom is de getuige die losstaat van de geboorte en dood van die boom. Op dezelfde manier is men de getuige los van de geboorte en dood van het fysieke lichaam. De onintelligente persoon, die er niet in slaagt aldus ziel en materie te onderscheiden en in aanraking met de materie de uiterlijkheid voor het ware houdt, belandt geheel verbijsterd in de kringloop van geboorte en dood. Ronddolend op basis van zijn karma gaat hij, als hij de geaardheid goed uitvolgt, naar de wijzen en de goden. Als hij de leidraad van de hartstocht volgt, zal hij zich onder de mensen begeven of onder de demonen. En met de geaardheid onwetendheid belandt hij tussen de geesten en de spoken of bereikt hij het dierenrijk. Als men personen ziet dansen en zingen, is men geneigd ze na te doen. Zo ook raakt men, al is men als een stille getuige dan niet zo bezig, in de ban van een materiële denkwijze als men geconfronteerd wordt met de kwaliteiten van de materie. Net zoals bomen lijken te bewegen als men ze in bewegend water ziet, en de wereld lijkt rond te draaien als je ogen ronddraaien, zijn ook de mentale indrukken die men heeft van ervaren zinsobjecten niet werkelijk. Net zoals de dingen die men in een droom ziet droogbeelden zijn, is ook de voorstelling die een ziel heeft van een leven van geboorte en dood maar een waan. Voor iemand die mediteert op de zinsobjecten houdt het materiële leven niet op, ondanks dat het een illusoire aangelegenheid is, net zoals het zich voordoen van nare dingen in een droom zich kan herhalen. Schep daarom, Uddhava, geen behagen in de zinsobjecten die een spelletje spelen met de zintuigen. Bedenk hoe, op basis van de illusie van de materiële dualiteit, gerezen uit het zelf, men faalt in de realisatie van de ziel. Als men beledigd, verwaarloosd, belachelijk gemaakt of benijd wordt door slechte mensen, of als anderszins je de middelen van bestaan ontzegd worden, men bestraft wordt of opgesloten, of als men bij herhaling wordt bespuugd of ondergeplast door onwetende mensen, wordt iemand die het Allerhoogste voor ogen heeft en al dus geschokt in moeilijkheden verkeert, zichzelf te redden door zijn toevlucht te nemen tot zijn essentie. Sri Uddhava zei: hoe leer ik dat? Alsjeblieft, o beste van alle sprekers, zeg ons dat. De overtredingen van andere mensen tegen jezelf is wat ik het allermoeilijkst vind om te verdragen. Zelfs voor geleerden is het moeilijk, o ziel van het universum. Behalve voor hen die gefixeerd in jouw dharma vreedzaam verblijven aan jouw lotusvoeten, vormt de materiële natuur zonder twijfel de grootste last.